1 Korinthe 9 vanaf vers 9, waar de apostel schrijft, want in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet muilbanden. Zorgt ook God voor de ossen, of zegt hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is geschreven, overmits die ploegt op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst moet zijn hoop deelachtig worden. Indien wij jullie het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe dat lichamelijk is maaien. Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het al, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Weet gij niet dat degenen die de heilige dingen bedienen van het heilige eten, en die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen? Alzo heeft ook de Heere geordineerd degenen die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt, en ik heb dit niet geschreven, opdat het alzo aan mij geschieden zou, want het ware mij beter te sterven dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het evangelie verkondige, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd, en wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende, het evangelie van Christus, kosteloos stelle, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelf van allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. Ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet, opdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben de zwakke geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou. Alles ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En dit doe ik om des evangelies wil, opdat ik hetzelfde mede deelachtig zou worden. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt alzo dat gij die moogt verkrijgen. En ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan alzo niet als op het onzekere, ik kamp alzo niet als de lucht slaande, want ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Tot zover dit uitgebreide betoog van de apostel Paulus als reactie op het onderzoek wat deze Korintiërs kennelijk naar hem deden, want zo staat het in vers 3. Want daar zegt hij, mijn verantwoording aan degenen die onderzoek over mij doen is deze. En dan zou er een dubbele punt moeten staan, want vanaf dit vers geeft de apostel dus antwoord kennelijk op vragen die hem gesteld zijn, kennelijk zwart op wit, want al eerder heeft hij gezegd dat men hem geschreven heeft en dat hij inderdaad de problemen die daarin naar voren komen inderdaad beantwoord. En een van de problemen waar de apostel dus mee geconfronteerd werd, is dat deze Korintiërs hem persoonlijk niet zo goed konden rubriceren, niet zo goed konden plaatsen. Kennelijk, omdat hij zich nogal afwijkend gedroeg aan de ene kant van de apostelen, waarbij wij zouden moeten denken aan de 12 in de eerste plaats, en hij noemt hen dan ook prompt in de volgende verse. Aan de andere kant, blijkbaar stelde men vast dat hij op de verschillende plaatsen waar hij was, dat hij daar op verschillende wijze leefde en werkte, maar vooral ook leefde. En deze Korintiërs hadden daar problemen mee. Al moet ik u er meteen bij zeggen dat de problemen van de Korintiërs natuurlijk niet in de eerste plaats het leven van de apostel Paulus betroffen, maar in de eerste plaats hun eigen leven. En daar waar men met zichzelf problemen heeft, heeft men gewoonlijk problemen met anderen. En dan heb ik het nog heel netjes gezegd deze keer, maar zo steekt het nou eenmaal in elkaar. Hoe dan ook, de apostel gaat wel degelijk op de problematiek in. Hij geeft er antwoord op en hij verklaart zijn doen en laten. En hij verklaart ook waarom zijn doen en laten in verschillende plaatsen, onder verschillende omstandigheden ook inderdaad verschillend is. Een van de meest opvallende dingen is dat nogal wat versen zich bezighouden met het eigenaardige verschijnsel dat apostel Paulus kennelijk zich uitgaf voor apostel van Christus Jezus, precies zoals hij dat doet in vele van zijn brieven. Hij opent immers dikwijls met deze titel. Hij gaf zich uit als apostel, dus, maar aan de andere kant blijkt dat hij naar ook onze moderne westerse evangelische begrippen geen fulltimer was, want hij voorzag in zijn eigen levensonderhoud, dat wordt in ieder geval ooit aangehaald hier, en de apostel spreekt daar dan vervolgens over. Kennelijk werd hij om die reden niet al te serieus genomen, of werd het als excuus aangegrepen om niet al te serieus naar hem toe te verluisteren. Niettemin, de apostel zegt, en hij zegt het zelfs zeer uitgebreid, dat hij alle recht had, voor zover je dat zo kunt zeggen, maar macht gebruikt hij, dat woord, en dat is in de praktijk ongeveer hetzelfde, dat hij alle macht had om inderdaad, zoals dat zo mooi heet, van het evangelie te leven. Het lijkt een moderne uitspraak, maar niettemin staat hij gewoon in vers 14, dat degene die het evangelie verkondigen, dat zij van hetzelfde, of van het evangelie, inderdaad leven. Dat is wat de apostel hier naar voren brengt, dat dat inderdaad zo hoort, dat de normale gang van zaken is bovendien een volstrekt logische en bovendien in overeenstemming met de wet. En daar zijn we vorige keer ongeveer geëindigd, namelijk toen de apostel hier in vers 9 de uitspraak uit de wet aanhaalde, uit Deuteronomium: gij zult een dorsende os niet muilbanden, waarna de apostel op, als je mij vraagt, nogal Joodse wijze de vraag stelt: sinds wanneer zorgt God voor de ossen? En daarna geeft hij zelf antwoord op de vraag. Het antwoord is: God zorgt niet voor de ossen, want er staat, of zegt hij dat ganselijk en dus geheel, zegt hij dat helemaal alleen, om onzentwil. Vraag, dat is natuurlijk een retorische vraag en behoeft dus geen antwoord, niettemin, hij geeft er wel antwoord op en zegt, want om onzentwil, dat is vers 10, want om onzentwil is dat geschreven, overmits, en dan komt er een toelichting, hè, en overmits betekent zoveel als omdat, omdat degene die ploegt op hoop moet ploegen en die op hoop dorst moet zijn hoop deelachtig worden. Waarbij de gedachte is dat zowel de ploeger als ook de dorser hun verwachting en hoop gesteld hebben op de opbrengst van het land. Dan wel de opbrengst van de oogst, voor zover dat verschillend kan zijn en het kan. Maar de gedachte is dat degene die ploegt dus deel moet hebben aan de opbrengst van de oogst, degene die dorst ook. Het verschil is echter dat degene die ploegt wel helemaal aan het begin staat van het hele proces van het land bewerken, zal ik maar zeggen. Het is het eerste wat er gebeurt. Eerst wordt er geploegd, daarna pas wordt er eerst nog geëcht, geloof ik, als ik het goed begrepen heb. En daarna wordt er gezaaid enzovoort en nog een heleboel dingen meer. Daarna moet het onkruid verwijderd worden, behalve als het cizanion is, want dan moet je het laten staan, maar dat is weer een ander schriftgedeelte. Maar in ieder geval, degene die ploegt staat helemaal aan het begin van dat proces. Degene die dorst staat uiteraard helemaal aan het einde van dat proces, lijkt me duidelijk. En anders zoekt u het maar eens op in een of ander interessant leerboek van de lagere school. Dus degene die dorst staat helemaal aan het eind van het proces, maar allen die met die oogst te maken hebben, zouden van die oogst leven. En wie nou degene was die ploegde? Ik denk dat de apostel daarbij in de eerste plaats aan zichzelf denkt, die het eerste werk deed. Hij was immers degene door wie deze gemeente ontstaan is, waarnaar hij overigens verwijst in vers 1 en 2 van dit hoofdstuk. En dat hebben we vorige keer al aangehaald. Hij verwijst er ook naar trouwens in 1 Korinthe 3, waar hij zegt dat hij het fundament gelegd heeft of dat hij gezaaid heeft. Dat kan ook in beide gevallen, staat het aan het begin van het werk. Het zij het akkerwerk, het zij het bouwwerk. Maar daarna zijn er nog wat andere figuren opgedoken, als ik het zo mag zeggen, voor de gelegenheid in deze gemeente in Korinthe. Dat heeft ertoe geleid dat deze Korintiërs daarna meenden een keuze te moeten maken tussen de diverse voorgangers die in de loop van de diverse jaren een diverse gezichten hebben laten zien in deze gemeente. Hoe dan ook, de apostel zegt gewoon dat dat verschil niet bestaat, in ieder geval niet kan bestaan, als deze mensen tenminste allen dezelfde boodschap brachten. Hetgeen nog aan discussie onderhevig is, maar die discussie komt hier verder althans niet expliciet voor in deze Korinthebrieven. Niettemin, hij zegt dus dat degene die ploegt en degene die dorst, beide moeten leven van de opbrengst van de oogst. En daar gaat het maar om. Ze moeten beiden dezelfde hoop deelachtig worden, waarbij hoop in dit geval nogal synoniem is met resultaat. En dat is het meestal trouwens in de Bijbel. En ik zeg meestal, ik denk altijd, maar ik zeg meestal omdat ik het nooit woord voor woord gecheckt heb. Maar de gedachte is dat hoop er alles van doen heeft met het uiteindelijke resultaat. En onze uiteindelijke hoop is het resultaat van ons leven hier als gelovigen ook en onze dienst aan hem hier. De apostel gebruikt het hier op wat kortere termijn uiteraard. Hij heeft het gewoon over de directe opbrengst van zijn arbeid, met name in Korinthe. En daarop gaat hij dan ook verder in vers 11, als hij zegt, indien wij, ulieden, het geestelijke gezaaid hebben, ziet u, daar komt hij via dat zaaien weer terug bij de uitspraken van 1 Korinthe 3, waar hij het had over zaaien en nat houden en dat soort dingen meer. Of planten en nat houden, maar dat is natuurlijk in beginsel hetzelfde. Hij zegt, indien we jullie het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak? Is het dan zoiets bijzonders? Want het woord zaak staat er niet, dat ziet u, hè. Is dat schuin gedrukt, kunnen we het weglaten. Is het dus iets groots of iets vreemds of iets buiten proporties? Zo wij het uwe, dat lichamelijk en dus stoffelijk is, want daar gaat het om, maaien. Want het geestelijke staat tegenover het stoffelijke van vers 11. De gedachte is namelijk dat ook geestelijke, onzienlijke, van mijn part abstracte dingen, weliswaar ontvangen en verworven kunnen worden. Het neemt niet weg dat dat gewoonlijk het een en ander kost aan materiële dingen. Zo is dat nou eenmaal. Ik bedoel maar zo, als je een cursus volgt, zoals deze denk ik dan, maar dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik mag het, dus u moet het gewoon vergeten, maar ik, goed. En maar als je een cursus volgt zoals deze, waarbij je eens in de 14 dagen, anderhalf uur, met een pauze ertussen van een half uur, allerlei dingen je laat aanpraten, dan kost je dat gewoonlijk een aanzienlijk bedrag. Niet? Of niet? Probeer het maar eens. Dat heb ik laatst nog eens nagelezen in Uitdaging, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar in het algemeen bedoel ik maar, als je wat weten wil, kost je dat wat. Je moet op zijn minst een encyclopedie kopen of zoiets. Of je gaat naar een of andere raadgever, naar een spreekuur of hoe dat maar heten mag. Of de, hoe heet het ook, het collegegeld, dat wordt weer verhoogd of al dat soort dingen meer. Je ontvangt er geen materiële dingen voor terug, maar slechts geestelijke dingen. Daar gaat het om. En als het er helemaal over gaat, de geestelijke dingen zijn ook inderdaad veel waardevoller. Dat heb ik eens nagevraagd aan Plato. Die zei gewoon, het enige echte bezit wat een mens zich kan verwerven bestaat uit geestelijke dingen. Pneumatisch, jawel. Uit geestelijke dingen, want dat zijn de dingen die hij daarna ook weer kan weggeven, uitgeven, zonder dat hij ze kwijtraakt. En dus is dat het enige echte bezit wat er is. Dat is een hele goeie. Niettemin, het kost wat om het te verwerven. En daar gaat het natuurlijk maar over. Zal ik gedacht zijn wat een boek tegenwoordig kost. Ik ben blij dat ik er al een heb. Maar goed, laat maar zitten. Dus de apostel zegt, is het dan een grote zaak indien wij jullie het geestelijke zaaien en daarvoor eventueel het lichamelijke of het stoffelijke maaien? Dat is het kennelijk niet en daar gaat de apostel niet meer op in. Hij stelt alleen vast dat anderen die macht over de Korintiërs deelachtig zijn, vers 12... Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? En waarom mag je wat mij betreft ook weer weglaten? Want dat is de vraag, niet veel meer wij? Juist de apostel Paulus, en kennelijk is de apostel ervan overtuigd, al zegt hij dat natuurlijk hier niet, dat hij kennelijk in geestelijke zin veel meer voor deze Korintiërs betekende. En wellicht betekent of kan betekenen dan welk van de andere apostelen ook. En ik kan het met een gerust hart zeggen, want ik ben er ook van overtuigd dat dat zo was. Daar gaat de apostel verder hier weliswaar niet op in. Maar in de tweede Korinthebrief doet hij dat wel. Alleen hij doet het zo subtiel dat ik vrees dat ook de Korintiërs zelf dat niet begrepen hebben. Waar hij immers erop wijst dat hij de dingen die hij hen zou kunnen leren, dat hij zelf deze dingen rechtstreeks van God zelf ontvangen heeft door openbaring. Die term gebruikt hij trouwens in Galaten. Maar wel degelijk door openbaring, want hij zegt daar dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en dat hij daar dingen heeft gezien die deze Korintiërs hem niet toestaan uit te spreken. Als ik het dan heel snel zeg en tegelijkertijd verklaar. Maar dat is de gedachte daar. En wij zouden allen weten dat de Heer inderdaad rechtstreeks aan Paulus dingen heeft bekendgemaakt die de andere apostelen niet wisten, althans niet op dezelfde wijze. Zodat in de praktijk ook deze andere apostelen in belangrijke mate voor hun kennis van het woord van God en zeker van het profetisch woord afhankelijk waren van dat wat de Heer aan Paulus en dus via Paulus heeft willen bekendmaken. Ik vind het altijd aardig om er in dat verband op te wijzen dat de apostel Petrus, over wie we het bijna elke 14 dagen hier toch hebben, dat de apostel Petrus kennelijk, want hij zegt het zelf, maar het blijkt ook uit de inhoud van zijn brieven, kennelijk alle brieven van Paulus gelezen heeft. Het is betrekkelijk eenvoudig te bewijzen, al kost het wat tijd natuurlijk, maar niettemin is het zo. Maar hij zegt het en het zijn min of meer de laatste woorden van de apostel Petrus. Hoe dat ook zij, in zijn brieven dus, de laatste woorden van Petrus, in zijn brieven. Nou goed, maar hoe dat ook zij, de apostel Paulus hier in vers 12 zegt, indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer, en niet een beetje meer, waarom niet veel meer wij? In de eerste plaats, omdat hij nou eenmaal in zijn werk in den Heere, de uitdrukking uit vers 1, de grondlegger is van deze plaatselijke gemeenschap in Korinthe. En verder, omdat hij degene is aan wie als geen ander juist de gemeentelijke waarheid is bekendgemaakt. Als iemand van het evangelie, zoals we het dan maar weer zullen noemen, zou leven, dan zou het juist deze Paulus zijn. Maar juist onder deze Korintiërs heeft hij van deze macht, zoals hij het noemt, geen gebruik gemaakt. Dat is de volgende zin in vers 12, waar hij zegt, indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt. Want het zijn twee dingen. Namelijk of hij deze macht, of hij dit recht had, dat is één ding. Het andere ding is of hij ook inderdaad van die macht gebruik zou maken. En daarmee zijn we, ik zou bijna zeggen ongemerkt, maar ook onvermijdelijk, teruggekomen in 1 Korinthe 8. En daarmee in heel wat andere schriftplaatsen uit de brieven van Paulus. Waarin hij uiteenzet dat wij weliswaar bepaalde dingen mogen, dat wij recht of macht hebben om bepaalde dingen te doen, maar dat wil nog niet zeggen dat men ze ook zou doen. Dat is heel wat anders. Ik heb u in de tijd ook gewezen, naar aanleiding van 1 Korinthe 8, op de uitspraak van Romeinen 14, als ik me tenminste goed herinner. De uitspraak van Romeinen 14. De een gelooft dat men alles eten mag, maar doet het kennelijk niet, zoals uit de rest van het schriftgedeelte blijkt. En de ander eet moeskruiden, is gericht op wat hij mag en niet mag en hij doet het ook. En vooral op wat hij niet mag. De beperkingen, kennelijk. Maar de een gelooft dat hij alles eten mag, maar of hij het doet is een andere vraag. En daar ging 1 Korinthe 8 ook over. De vraag of wij mogen eten dat wat aan de afgoden geofferd is. De apostel zegt, ja, dat wel. Maar het is onder omstandigheden bepaald onverstandig. Men zou het soms beter niet kunnen doen. Maar het heeft niks te maken met of men het mag of niet mag. Want wij leven nou eenmaal niet onder de wet. Wij mogen alles, zoals ook bij herhaling in deze brief gezegd wordt. En iets dergelijks is van toepassing op de macht van de apostel Paulus om het lichamelijke, het stoffelijke te maaien, want zo heet te oogsten, want zo heet dat in vers 11. De apostel zegt, ik heb die macht, maar ik heb die macht niet gebruikt, integendeel. En hij heeft dus zich zijn eigen bediening, zijn eigen werk, zijn eigen leven nog zwaarder belast, zichzelf heeft hij nog zwaarder belast. En hij zegt dus, maar wij verdragen, met een nadruk op gewoon dragen, hè, wij verdragen het alles, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Want kijk, het blijft natuurlijk zo dat wat men ook doet in de dienst van de Heer, men doet het nooit goed. Dat is nou helemaal zo. Dat staat ook op meerdere plaatsen in de Bijbel. De Heer Jezus haalt het al aan. Die zegt, kijk, als je leeft zoals Johannes de Doper, vastend over het algemeen, dan zeggen ze, die man is bezeten, want ze kenden de diagnose, toen nog. Hebben die? Dat is subtiel bedoeld, maar het komt er toch wat grof uit, maar dat is het nou helemaal. Johannes de Doper eet niet, die vast. En men zegt, hij heeft een demon, want dat zegt de Heer van de Dan, hè. Dan zeggen ze van hem, heeft een demon. En de zoon des mens is gekomen, etende en drinkende. En men noemt hem een veelvraat en een wijnzuiper. Met andere woorden, je doet het nooit goed. Waarbij wij nog dienen te bedenken dat zeker binnen het Joodse denken, het eten, het al of niet eten dus ook, maar het eten in hoge mate de uitdrukking is van het totale leven. Dat wil zeggen, men kan zich in het leven in allerlei dingen beperkingen opleggen en dan is het niet goed. Naar de publieke opinie. En als men van al die dingen gewoon gebruik maakt zonder beperkingen op te leggen, dan is het dus ook niet goed. Men doet het namelijk nooit goed. En in het verband van de apostel Paulus hier in dit betoog, hij kreeg kennelijk kritiek omdat hij in zijn eigen onderhoud voorzag, nota bene. Hij deed het dus niet goed. Maar als hij het anders gedaan zou hebben, dan zouden ze van hem gezegd hebben, hij doet het voor de pomp. Was nog een Jood ook, dus. Maar laat me zitten. Hè? Maar zoiets, dan is het dus ook niet goed. Dat wil zeggen, hoe men het ook keert of wendt, men doet het niet goed. En men zal dus voor zichzelf een beslissing moeten nemen op welke wijze men de dingen zal aanpakken. Daar komt het op neer. En daarbij blijven overigens. Anders leidt het helemaal tot niks. En de apostel blijft er dus bij dat hij onder die Korintiërs, toen hij daar was, enige jaren, dat hij daar in zijn eigen onderhoud heeft voorzien. Maar zelfs nu hij deze brieven schrijft, zegt hij, het is mij beter te sterven dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Hij hoopt dus dat ze niet alsnog een accept giro, nee die kregen ze niet, maar een girobiljet zouden invullen. Bij wijze van spreken dan, hè. Hij wil het daarbij houden. Dat neemt niet weg dat hij van anderen dat wel degelijk aanpakt. En dat hij op andere plaatsen zelfs bewust collecteert. Nou ja, niet voor hemzelf, maar goed. Dat doet hem ook niet de zaken. Maar niettemin, op andere plaatsen pakt hij de dingen anders aan. Maar bij de Korintiërs doet hij het zo. Hij heeft ervoor gekozen om geen verhindering te geven aan het evangelie van Christus. Dat is een belangrijke waarheid natuurlijk, zoals u dat in vers 12 zegt van hoofdstuk 9. De gedachte is namelijk dat het evangelie primair een boodschap is aangaande de genade. En niet alleen aangaande het feit dat de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. Maar zelfs in het bijzonder dat God overvloedig is geweest met de rijkdom zijner genade over allen die geloven. En dat is nog even wat meer. Uitnemende rijkdom van Gods genade, dat is wat hij predikt. Het is een beetje vreemd om dan te zeggen, nou ik heb een boodschap over genade, het kost zoveel. Ja, als ik het iets te vlug zeg, dan is het meteen duidelijk, dus daarom doe ik dat maar zo. Hè. Dus zegt hij, wij hebben het inderdaad om niet ontvangen, dat zegt hij hier niet trouwens, maar op een andere plaats wel. We hebben het om niet ontvangen, geeft het om niet. Dat is maar waar het om gaat. En dat is wat hij letterlijk, zo letterlijk mogelijk, gedaan heeft bij deze Korintiërs. Maar daarna, nadat hij dat gezegd heeft, en nadat hij dus uitgelegd heeft dat hij geen geld van hen gevraagd heeft, nog wilde ontvangen, eenvoudig omdat hij niet wilde dat deze financiële en de stoffelijke dingen de prediking in de weg zouden staan, gaat hij er toch weer op in en wijst weer op het recht wat men nou eenmaal heeft om als men het evangelie bedient, om van het evangelie te leven. Hij zegt het kennelijk niet terwille van zichzelf, maar hij zegt het kennelijk dan terwille van de Korintiërs zelf wellicht, of terwille van degene die eventueel in deze gemeenschap in Korinthe nog met het woord zouden dienen. Dat is maar waar het om gaat, hè. Hij legt het dus niet op. Maar hij zegt dan in vers 13, weet gij niet, en dan komt hij weer bij de wet terecht, want ja, waar deze Korintiërs leven kennelijk volgens de eerste beginselen der wereld, en ik bedoel niet de Mozaïsche wet uiteraard, maar waar zij kennelijk leven volgens wereldse beginselen, zijn zij het makkelijkste aanspreekbaar via een officiële vastgelegde wet. En dus via de wet van het Oude Verbond. Dat doet hij hier ook. En eerst haalde hij al aan de verhaal van die os. En hier in vers 13 zegt hij: weet gij niet dat degenen die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten, en dan hetzelfde nog een keer, weet gij niet dat die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen? Het is een verwijzing naar de oudtestamentische priesterlijke dienst, waarbij de priesters de offers namens het volk, een leden van het volk, in ontvangst moesten nemen en moesten offeren. Het neemt niet weg dat een deel van het offer gewoonlijk, nou ja, in overeenstemming met de diverse voorschriften en zelfs beperkingen, maar dat degene die die offers moesten brengen dan, deze priesters, dat deze inderdaad van de offers aten. Een deel van de offers was dus voor de priesters bestemd. En dat gold niet alleen voor de bloedige offers, zullen we dan maar zeggen, de vlees dus, maar het gold ook voor de spijsoffers. Altijd. Het wordt later ook aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 13... waar in iets ander verband, daar zegt de apostel dat wij als gelovigen een altaar hebben van het welk niet vermogen te eten die de tabernakel dienen. Ik zeg dat eens na, dat is een moeilijke zin hoor. Wij hebben een altaar van het welk niet vermogen, niet mogen of kunnen eten degene die de tabernakel dienen. De gedachte is dat wij onder het nieuwe verbond levend de Heer dienen en daardoor leven. Weliswaar heeft hij daar niet over materiële dingen, maar over geestelijke dingen. Anderen prefereren waarschijnlijk psychische zaken. Maar dat is het niet echt. Het zijn geestelijke dingen, naar Bijbels taalgebruik althans. De gedachte is namelijk dat waar wij de Heer dienen, is hij ons leven. Dat kan niet missen. Want het leven van Christus is een leven in dienst van God. Waar wij God dienen, leven wij dus het leven van Christus en is hij ons leven. En voor de eenvoudiger onder ons, daar houdt hij ons in leven. Maar dat is wat ik bedoelde te zeggen natuurlijk. Hè. Het is een heel simpele zaak. Hij vult ons leven. Geeft ons dus leven of geeft inhoud aan ons leven, zo u wil. Hoe u het maar begrijpen wilt. Maar de gedachte is dat wij die dienen onder het altaar een soort van leven ontvangen van de Heer, voedsel, ook geestelijk voedsel, ontvangen van de Heer, wat niet ontvangen wordt door degene die blijven leven onder het tabernakel, dat wil zeggen onder het oude verbond. Maar de gedachte blijft dat waar men de Heer dient, geeft de Heer leven, en waar men de Heer niet dient, geeft de Heer geen leven. En ik heb het niet gewoon maar over tot geloof komen en wedergeboren worden. Ik heb het over het praktische leven van de gelovigen. En zo wordt het aangehaald in Hebreeën 13. Ik zoek het met opzet niet op, want het zijn nogal ingewikkelde zinsconstructies die ik dan allemaal moet uitleggen. Maar dat is daar de gedachtegang. Hij geeft ons leven. En hier is vinden we dezelfde gedachte terug, maar op een iets eenvoudiger niveau, namelijk op het materiële niveau. Waar men de Heer dient, zou men ook in stoffelijke zin daarvan leven. En dat naar het voorbeeld van de oud-testamentische eredienst. Degenen die het altaar bedienen, zouden van het altaar eten. Een heel eenvoudige waarheid dus. En zo is nog, want daar staat in vers 14, alzo heeft de Heere geordineerd, degene die het evangelie verkondigen, dat zij van het evangelie leven. En verordineerd of geordineerd, wil zeggen, zo heeft God dat ingesteld. Dat is een normale gang van zaken. En als het goed is, God zorgt daar ook voor. Nee, als het zijn dienst is, zorgt hij daar ook voor. En dat is wat hier gezegd wordt. Ik heb u dat vorige keer al aangehaald uit 2 Timotheus 2, meen ik, waar gezegd wordt dat niemand die in de krijg dient ingewikkeld wordt in de handelingen des leeftochts. Schiet me nog net binnen, hoe de uitdrukking luidde. Zo is dat, hè. Want hij zou inderdaad van het evangelie leven, is de gedachte. Alzo heeft ook de, ook, let op, alzo ook, dat wil zeggen, wat onder het oude verbond geregeld was voor de priesters, dat geldt in het nieuwe verbond eveneens voor de priesters. En dat zijn we allen, als het goed is. Dienstknechten Gods en dus priesters van het nieuwe verbond, is de gedachte. In hoge mate is dat het thema van de Hebreeënbrief overigens. Maar goed, dan staat er, vers 15 opnieuw, maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. Let op dat de apostel zichzelf dus aan het herhalen is. Hè? En vertelt hetzelfde verhaal nog een keer. Dus straks van die os. En daarna zei hij, ik heb het niet gebruikt. En nu neemt hij het voorbeeld van de priesters. En weer zegt hij, ik heb het niet gebruikt. Ik heb geen van deze dingen gebruikt. Vers 15 is dat. En ik heb dit niet geschreven opdat het al zo aan mij geschieden zou. Men zou namelijk uit de woorden de conclusie trekken dat de Corinthiërs nog een aanzienlijke schuld hadden bij de apostel Paulus, toch? Maar hij zegt, nee, dat is niet de bedoeling. Ik heb dit niet geschreven opdat het aan mij, dus opdat, alsnog dus, hè, opdat het al zo aan mij geschieden zou. Want, zegt hij, het ware mij beter te sterven dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. De apostel beschouwt dit als zijn roem, als een zaak van eer, voor hemzelf een erezaak heet zoiets in het Nederlands. En hij vertrouwt erop dat hij daarvoor eventueel beloond zal worden straks bij de Heer, want daar gaan de volgende versen min of meer over. En het zou vervelend wezen als die Corinthiërs hem nou alsnog betalen. Toch? Dat is het ongeveer. Nou goed, ik geloof niet dat er meer over te zeggen is. Ik vind dat de apostel er zelfs zeer uitgebreid en duidelijk op ingaat. Dan vers 16, want indien ik het evangelie verkondige, het is mij geen roem. Zijn roem bestaat er niet uit dat hij het evangelie verkondigt. Hij vindt het niet zozeer een erezaak dat hij het evangelie verkondigt, want, zegt hij, de nood is mij opgelegd, eigenlijk gewoon de verantwoordelijkheid, want daar komt het op neer. En hij zegt, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Ik moet het wel doen. Hij zegt, niet om er winst mee te behalen, maar als ik het niet doe, dan behaal ik verlies. Het is net andersom dus. Wee mij indien ik het niet verkondig. En als hij het wel verkondigt, dan is daar niks mee mis. Maar als hij het verkondigt zonder ervan te leven, als hij het verkondigt op eigen kosten, is zijn redenering nu hier, dan beschouwt hij dat als roem. Want daartoe was hij niet verplicht en dat was hem niet opgelegd. Maar dat is wat hij vrijwillig doet. De rest is gewoon een kwestie van dat de Heer hem hiertoe heeft aangesteld. En hij zegt, er zit dus weinig anders voor me op. Ik moet nog eenmaal. Dat is een argumentatie die voor de Corinthiërs te begrijpen zou zijn. Lijkt mij. Dat is helemaal niet moeilijkzaam. Trouwens, die dingen had hij natuurlijk al gezegd in hoofdstuk 4. Waar hij zei, al in hoofdstuk 4 vers 1. Alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus en rentmeesters der verborgenheden Gods. En voorts, want zo gaat de gedachte verder, voorts wordt van de rentmeesters vereist dat elk getrouw bevonden worden. En dat is maar waar het om ging. En dat is wat hij hier in 1 Korinthe 9 ook aanhaalt en zegt, de prediking van het evangelie is mij geen roem, want die nood of die verantwoordelijkheid, die bediening of hoe je dat maar noemt, is mij nou eenmaal opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig, want, zegt hij, vers 17, indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, inderdaad. Maar daartoe was hij gesteld. Maar indien onwillig, wel, zegt hij, ik kan het wel onwillig doen, niettemin de uitdeling, want zo heeft men dat eigenlijk het beheer, maar het maakt niet zoveel uit. De uitdeling, de prediking of zo, die is mij nou eenmaal toebetrouwd. Hij moet het nou eenmaal doen. En het beste kan hij dat gewillig doen. En hij deed het gewillig. Hetgeen blijkt uit het feit dat hij dat zelfs deed op eigen kosten. Zonder directe noodzaak. Nou, loon zou hij ontvangen, daar ziet hij op, voor de toekomst. En dat geldt niet alleen voor apostelen uiteraard, dat geldt voor alle nieuwtestamentische gelovigen. Want allen zijn dienstknechten Gods. In overeenstemming met de verantwoordelijkheden die wij allen hebben ontvangen. Of in andere terminologie, in overeenstemming met de gaven die wij hebben ontvangen. Of naar de maat van de gaven die wij hebben ontvangen. Want zo wordt het ook nog gezegd, niettemin, wij zouden de Heer dienen. Op deze wijze, omdat wij loon zouden ontvangen. Waarna de apostel zegt, wat loon heb ik dan? Hij zegt nou dit, dat ik het evangelie verkondigende, het evangelie van Christus kosteloos stelle. Dat ik dat gratis doe. Ik doe het, ik moet het toch doen. Hij zegt, maar waar ik dat kosteloos doe, om mijn macht in het evangelie niet te gebruiken, daar zal ik loon ontvangen. Daar ontstaat feitelijk achterstallig loon, want dat is de gedachte uiteraard. Waar hij op aarde die recht heeft en ervan afziet, zal hij het in de toekomst alsnog ontvangen. Te meer daar hij het inderdaad doet met dit oogmerk. Om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Hij kon het gebruiken, maar misbruik ontstaat betrekkelijk gemakkelijk, hè? Dat is het, hè? Nou. Vers 19. Want daar ik van allen vrij was, hij stond namelijk op geen enkele wijze in dienst van deze gemeente in Korinthe. En dat is maar waar het om gaat. We hebben daar vorige keer ook al over gesproken. De gedachte is juist, met name in de voorgaande hoofdstukken, en in het bijzonder in hoofdstuk 7, dat wij als en 6 trouwens, dat wij vrijgemaakt zijn van de dienstbaarheid der verderfenis, of hoe het maar heet, dienstbaarheid der zonde, der dood en der wet. Dat wij vrijgemaakt zijn opdat wij dienstknechten zouden zijn van Christus en dienstknechten zouden zijn van het nieuwe verbond. Daartoe moet men namelijk vrij zijn. Opdat men vrij van welk mens dan ook slechts zal dienen in afhankelijkheid van de enige echte Heer of Meester. Dat is waar het om gaat. En dus staat er, daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelf aan allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen, is dan zijn gedachte. En hij maakte zich vrij door zich inderdaad onafhankelijk, en zeker in materieel opzicht, onafhankelijk op te stellen. En daarmee heeft hij voor de volle 100% deze gelovigen in Korinthe gediend. En als hij niet van hen vrij geweest zou zijn, als hij bijvoorbeeld door hen officieel in dienst genomen zou zijn, dat is het andere uiterste wellicht, maar ik noem het dan maar voor alle duidelijkheid, wanneer hij bijvoorbeeld gewoon beroepen zou zijn geworden door deze Korintiërs en als voorganger in deze gemeente zou zijn opgetreden, zou hij niet vrij van ze geweest zijn. Integendeel, dan zou hij namelijk in ieder geval in materieel opzicht afhankelijk van hen geweest zijn. Maar waar dat zo is, heeft het verdere gevolgen. Als men namelijk in materieel opzicht afhankelijk is, dan is dat ook in ander opzicht zo. Dat is nou eenmaal zo. Daar is heel weinig aan te doen. En zeker waar het een officieel dienstverband betreft. En waar het niet officieel is, is het wellicht nog gevaarlijker, maar daar praat ik liever niet over. Maar zo zit het natuurlijk wel. Het geeft verplichtingen. Je kunt van iemand wel geld aannemen, maar er worden al gauw rechten geclaimd op grond daarvan. Dat is het probleem. Met andere woorden, zodra je geld aanneemt, verkoop je jezelf. Het verplicht heet zoiets. Weliswaar niet officieel, maar in morele zin toch altijd wel. Tot op zekere hoogte wellicht, maar grenzen worden dan al moeilijk te trekken. En dat is waar het om gaat. De apostel heeft het gewoon willen voorkomen. En heeft voorkomen dat gebruik misbruik werd door helemaal geen gebruik te maken van het gebruik. Heb je die? Goed. Nou, ik kan het niet herhalen, het was niet ingewikkeld. Ja. En dus, daar ik van allen vrij was, juist in deze zin, omdat hij aan niemand van hen verplichtingen had, kon hij zich aan allen dienstbaar maken, van Gods wegen, om er meer te winnen voor God. En dat is waar het om gaat, hè? In alle vrijheid uiteraard. En die vrijheid hield inderdaad in dat hij dus inderdaad niet in materiële zin van hen afhankelijk was, zelfs op geen enkele wijze, maar die vrijheid hield ook in dat hij kon leven zoals hij wilde, alle dingen zijn in mijn schoolhoofd, hij kon leven zoals hij wilde en dan op de goede en enige juiste Bijbelse wijze van interpretatie, namelijk hij kon leven zoals hij wilde en zich dus aanpassen aan de Joden, opdat hij de Joden winnen zou, enzovoort. Dat is wat in de volgende verse vervolgens staat. Ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. En om het dan weer terug te brengen tot de wezenlijke inhoud, betekent in de praktijk dat hij bij gelegenheid koosje leefde. Bij gelegenheid. Soms. Afhankelijk van de omstandigheden. Of dat bij de Korintiërs was, waag ik te betwijfelen. Maar daar gaat het nou niet om. He? Maar het gaat erom dat hij bij gelegenheid dat wel deed. Wat maakt het uit? Men is niet verplicht om niet koosjere dingen te eten. Toch? Het is ook niet verboden om wel koosje te leven. Dus als het zo uitkomt, past de apostel zich aan. Ik ben de Joden geworden als Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Omdat het dan namelijk geen spanningsveld zou bestaan tussen hem en degenen die hij met het woord wilde bereiken. En dat is nog steeds voor sommigen, ik zal het niet zeggen als ik het niet van erbij wist, maar het is nog steeds voor sommigen een reden om inderdaad kosher te leven. Niet omdat men vindt dat het moet, maar gewoon omdat het nuttig is om de Joden te bereiken. Zo is dat nou eenmaal. Je zal mijn Joden bezoeken om ze het evangelie te brengen enzovoort. En het wordt etenstijd en wat dan? Dan mag je niet mee eten als je niet koosje bent. En niet altijd al koosje was. Zo zit het nou eenmaal. En dan komt het afscheid. Zo is dat nou één keer. Hè? En dus zijn er die dat doen. Om die reden. Niet wettisch, maar die uitdrukking heb ik vorige keer gebruikt, geloof ik. Niet vanwege de wet, niet omdat het moet, maar wel principieel. Namelijk zich aanpassende, voor zover dat mogelijk is, maar zich aanpassende aan degene die men, met wie men zou willen omgaan om ze te bereiken met het evangelie. Zo is dat nou een keer. En dus andersom geldt hetzelfde. Ik ben degene die onder de wet zijn geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn winnen zou, dat zijn nog de Joden, maar daarna het tegenovergestelde in vers 21, degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. En daarna zegt hij, Goden, nochtans niet zijnde zonder de wet, maar voor Christus onder de wet. Dat is altijd een lastige zin ertussendoor, daarom sla ik hem altijd eerst maar over, om de hoofdgedachte te volgen. Degene dus die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde, opdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. En in de tussenzin zegt de apostel dat hij niet zonder de wet is. Dat wil zeggen, hij heeft de wet, hij kent de wet en hij past zelfs hier de wet ook toe. Maar niet op wettische wijze, zal ik maar zeggen. Niet de wet in de zin van verplichtingen, opgelegde regels of wat, het ook, wat dan ook. Maar de wet als onderwijzing. En dat is maar waar het om gaat. En zo past hij die hier ook in dit schriftgedeelte en in het volgende, in hoofdstuk 10 trouwens, ook toe. Maar hij past zich dus aan degenen die onder de wet zijn, hij past zich aan degenen die zonder de wet zijn. Moeilijker wordt het als je met een groep te maken krijgt waarvan het ene deel onder de wet is en het andere zonder de wet. Aan wie pas je dan aan? Dan moet ik meteen zeggen, zulke groepen bestaan gewoonlijk niet, want die vallen vanzelf in tweeën uiteen. En zulke groeperingen bestaan nog. Nou ja, goed. Waarmee ik maar zeggen wil, dat hier alleen simpel en principieel staat, in de praktijk is het knap ingewikkeld. Dat blijkt wel, want deze dingen hebben toch juist bij de Korintiërs weer aanleiding gegeven tot onbegrip. En dat hoop ik dan maar, dat het dat was, want meestal denk ik dat het niet eens onbegrip was, maar dat het alleen maar was kritiek. Een stok namelijk op dat men de hond zou slaan. Het is niet zo netjes om voor het hond dan te gebruiken in dit verband. Maar ik heb niks tegen honden, laat ik het zo zeggen. He? Maar u begrijpt de gedachtegang hopelijk. He? Het wordt als excuus aangevoerd om iets tegen de apostel Paulus te hebben, denk ik. Maar goed, dan vers 22. Ik ben de zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken gewinnen zou. Alles ben ik alles, of allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. Het is aardig dat hij aan de ene kant in vers 20... de dingen twee keer zegt. Eerst zegt hij de Joden en daarna zegt hij degene die onder de wet zijn. Heb je dat? Daarna zegt hij degene die zonder de wet zijn en daarna zegt hij de zwakken. Heb je dat? Heb je dat rijtje? De Joden zijn dezelfde als degene die onder de wet zijn, zodat je zou moeten concluderen dat degenen die zonder de wet zijn dezelfde zijn als degenen die zwak zijn. Maar in de gedachtegang van de apostel Paulus past dat niet, want in de gedachtegang van de apostel Paulus is het andersom. De zwakken zijn juist degenen die onder de wet leven, de sterken zijn zonder de wet. Maar ik denk dat hij hier zijn gedachtegang aanpast aan die van de Korintiërs. Verder, conclusies kun je uit deze dingen toch niet trekken, want hij zegt niet dat het hetzelfde is. Hij zegt ook niet dat het tegengestelde is, hè? Zwakken en degene die onder de wet zijn, of zonder de wet zijn. Maar hoe dan ook, hij past zich aan wie dan ook, dat is de gedachte, opdat ik immers enigen behouden zou. Eerst zegt hij nog gewoon, In het einde van vers 20, het einde van vers 19, opdat ik er meer zou winnen. Dan denk je, nou, het loopt lekker op. Opdat ik er meer zou winnen. In vers 20 zegt hij, opdat ik winnen zou. In vers 21 ook, opdat ik winnen zou. En aan het eind van vers 22, opdat ik immers, en immers betekent ooit, en dan is het misschien duidelijker, opdat ik ooit, wanneer dan ook, nu dus waarschijnlijk niet, maar misschien later, ooit nog eens. Opdat ik ooit enigen, dat zijn er dus niet zoveel, behouden zou. Zodat u maar weer ziet dat de apostel Paulus bepaald niet de verwachting heeft dat hij zoveel resultaat zou hebben op zijn arbeid, maar integendeel. Hij verwacht resultaat op zijn arbeid. Maar als je dan vraagt wat veel zou zijn, hij zegt nee, enigen. Dat is dezelfde terminologie als uit Romeinen hoofdstuk 11, waar hij spreekt over zijn bediening onder de Joden, opdat hij enigen uit hen voor Christus zou winnen of behouden zou, staat daar. En inderdaad, enigen. Maar ik lees ook niet, aan de andere kant lees ik niet dat de apostel hogere verwachtingen heeft van zijn werk onder de heidenen. Het blijft altijd bij enigen. Het is ook in overeenstemming met de Bijbelse leer, het is een wat sterk woord, maar ik weet niks zwakkers. De Bijbelse leer met betrekking tot het overblijfsel, een gelovig overblijfsel. Per definitie gaat het namelijk altijd om een minderheid, weinigen. En dat is zeker kenmerkend voor onze bedeling. Dat kan bij elkaar nog aardig oplopen, maar verhoudingsgewijs, en vergeleken dus met de wereldbevolking als zodanig, is het niet veel. En naar Bijbels jargon, 1 of 2, dan wel 2 of 3. 2 of 3 eigenlijk. Een minderheid betekent dat, weinigen. En hier ook. Dat wil zeggen, het is veel moeite allemaal, maar het is voor weinigen. Niettemin, het is voor de Heer en daar gaat het maar om. Daar staat het trouwens ook, want er staat, en dit doe ik, vers 23, dit doe ik om des evangelies wil, ter wille van het evangelie, ter wille van de blijde boodschap, en dus ter wille van de prediking als zodanig, opdat ik dat evangelie mede deelachtig zou worden. Waarna wij moeten beseffen dat Paulus bij dat woord evangelie bepaald niet slechts denkt aan de prediking dat men door geloof wordt wedergeboren. Korter kan ik het niet zeggen. Dat is niet waar het over gaat. Het evangelie houdt daar namelijk helemaal niet op. En dat is één van de thema's in deze eerste Korinthebrief. Nou ja, beide Korinthebrieven feitelijk. Het houdt daar niet op. Het evangelie is niet slechts de prediking aan de natuurlijke mens, aan de onwetende, dat men door geloof gerechtvaardigd wordt door de opstanding van Christus of iets dergelijks. Het is veel meer dan dat. Het evangelie wordt net zo goed gepredikt aan gelovigen. Bovendien, hij heeft het toch over zijn relatie tot deze gelovigen in Korinthe, aan wie hij zich aanpaste, voor wie hij het evangelie kosteloos stelde. Maar die mensen waren toch al tot geloof gekomen? Wat predikt hij hen dan? Het evangelie. Maar dat is heus niet de boodschap dat men door geloof gerechtvaardigd wordt. Of dat men door geloof in de Heer Jezus wordt wedergeboren en nieuw leven ontvangt. Hij heeft het hier over de prediking van het evangelie aan gelovigen. Of misschien kan ik beter zeggen, om geen misverstand te wekken. De prediking van het evangelie aan wedergeboren mensen. Die leefden bovendien nog steeds naar de eerste beginselen der wereld. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de prediking dat de gelovigen naar andere beginselen zou leven wel degelijk onderdeel uitmaakt van het evangelie. En dat is wat hier in dit schriftgedeelte nu ook met grote nadruk naar voren komt. Want hij zegt dat hij al deze dingen gedaan heeft en doet, dit zich aanpassen enzovoorts. En in zekere zin zich opofferen, want daar komt het op neer. Zich van zijn vrijheid niet gebruik maken, zal ik maar zeggen, en zich dienstbaar maken, is dus een offeren, omdat u me goed zou begrijpen, dus een offeren, zeker wel, aan de Heer namelijk, aan God. Maar hij zegt in vers 23, ik doe dit om des evangelies wil. En dan zeggen we, nou, dat is dan opdat de boodschap niet verhinderd wordt. Jawel, maar dat staat er niet. Er staat, ik doe dit opdat ik dat evangelie mede deelachtig zou worden. Opdat ook ik, dat is dat mede, ik vertaalde met ook voor de gelegenheid even. Opdat ook ik dat evangelie, of mede, deel zou hebben aan dat evangelie, aan die blijde boodschap. Namelijk in de praktijk van het leven. Want hij zei, ik doe dit. Want de gedachte is dat hij zodoende deel zou hebben aan dit evangelie in de praktijk van zijn leven. Wat houdt dat evangelie dan in? Nou, dat evangelie houdt kennelijk in dat men inderdaad zich zou offeren. Toch? En dus beschikbaar zou stellen. Maar dat is wat offeren betekent. Kijkt u maar onder offreren in uw woordenboek. En daarna onder offeren. En u zult zien dat het hetzelfde betekent. Het ene heeft een wat plechtige gevoelswaarde dan het ander. Maar het is hetzelfde. Aanbieden. Gewoon. Men zou zich namelijk aanbieden. Offeren, beschikbaar stellen voor de dienst onder het nieuwe verbond. Voor de dienst aan Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Of nog directer, de dienst aan God. Godsdienst, maar dan in de eigenlijke en wezenlijke betekenis van de term. En dat is wat het evangelie inhoudt. Als men gehoor geeft aan het evangelie, begint dat echter, en ik zou bijna zeggen uiteraard, met dat men eerst ander leven ontvangt. Ik heb eens iemand gekend tot wie gezegd werd, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. En die broeder, wiens naam wij niet zullen noemen omdat het Klaas Roosendaal was, die zei toen, daar zal de Heer dan wel blij mee wezen. Hij zei het nog anders, maar dat durf ik niet te herhalen. Maar woorden van deze strekking in elk geval. Geneutraliseerd, hè. Daar zal de Heer wel blij mee wezen met het leven van jou. En dat klinkt grof, maar het punt is natuurlijk, je kunt wel zeggen, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven, maar weten wij eigenlijk wel wat de term dan betekent. Voor zover hij ontleend is aan de schrift, zal we moeten weten wat hij in de schrift betekent. En wat hij betekent is duidelijk genoeg. Het betekent dat we ons levens in zijn dienst stellen. Maar van onze levens wordt immers gezegd dat er geen goed in is, dat er niemand is die deugt, lijkt me een goed woord. Er is niemand die deugd heeft. Daar staat het toch. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Tezamen zijn zij onnuttig geworden en afgeweken. Ja, een synoniem voor zonde eigenlijk. Afwijken. U weet wel, die kwestie van doel missen is dat. Hè? Kortom, wat moet de Heer nou met ons leven? Niks. Je kunt het aan hem geven, theoretisch. Je kunt het aan hem geven en u weet wat hij in me doet. Niks. Hij doet het weg. Daar begint het mee. Dat is niet helemaal het eind van het verhaal, maar daar begint het mee. En vervolgens geeft hij ons leven waarin wel goed woont. Wat wel nuttig is. Zodat wij, nadat wij dat leven hebben ontvangen, nuttig zijn geworden. Dat heb ik eens nagevraagd aan Onesimus. Over wie geschreven wordt in de brief aan Filimon, dat hij voor eertijds onnuttig was, maar nu alsnog nuttig geworden is. En dat is wat zijn naam ook ongeveer betekent. Onesimus. Dat was die weggelopen slaaf. Afgeweken, weet u wel. Het was eigenlijk de verloren zoon, maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Maar voor de goede verstaander moet het genoeg zijn. Onesimus, de weggelopen slaaf, die terwijl hij weg was, in de ballingschap zou ik bijna zeggen, inderdaad tegen de apostel Paulus opliep, min of meer, en daardoor tot geloof kwam. En vervolgens stuurde Paulus hem terug naar zijn meester. En Paulus zegt, hij was u eertijds niet nut, maar nu is hij alsnog nuttig geworden. Nou, dat is een uitbeelding in elk geval van de gelovigen van vandaag. Dan zeg ik het toch heel terughoudend, maar dat is in elk geval wat het is, want op de details kan ik niet ingaan. En de gedachte is dat sinds wij wedergeboren zijn, zijn we nuttig geworden. En de bedoeling is niet zozeer dat wij ons oude leven aan hem geven, hoewel ik moet zeggen dat het wel de bedoeling is dat we ons lichaam ter beschikking stellen. Want daarin wordt immers dat nieuwe leven geplant, zo is het nou eenmaal. Maar niet ons oude natuurlijke leven als zodanig, heeft de Heer belang bij. Waar het om gaat is dat waar wij tot hem komen, geeft hij ons nieuw leven. En de bedoeling is dat dat leven inderdaad door ons bewust, vooral dat, door ons bewust aan hem zou worden gegeven. En dan zegt hij, ja, maar we hebben het van hem ontvangen, waarom zouden we het aan hem geven? Nou, de bedoeling is juist dat wij dat leven hebben ontvangen en nu in zijn dienst zouden stellen. Dat wil zeggen, wij hebben er op een of andere wijze de beschikking over. Het is in ons lichaam en over ons lichaam beschikken wij zelf, in beginsel. En wij zouden dus ons lichaam en daarmee het leven wat erin is aan hem ter beschikking stellen. En dus dat nieuwe leven zouden wij aan de Heer geven, is de gedachte. Het is die problematiek waaraan Roosendaal in de tijd dacht toen hij dit zei. Zo, daar zal de Heer blij mee wezen. Men zou moeten beseffen dat het niet om het oude, maar om dat nieuwe leven gaat. Maar daar begint het allemaal mee, namelijk men komt tot geloof in het evangelie, men wordt wedergeboren, vanaf dat moment is men nuttig, in principe althans. Dat wil zeggen, ik bedoel, vanaf dat moment kan men tot nut zijn. U weet wel, zoals we op school moesten leren, of dat was vroeger, lang geleden, ben ik aan erin zien. Maar we moesten leren of bepaalde dieren nuttig waren of niet. Sommige dieren bleken nuttig te zijn, waaronder tamme konijnen. Maar waarom dat was, heb ik nooit begrepen. Want ik had altijd het idee dat ik tot nut was voor de tamme konijnen. Maar goed, hebben jullie weer? Dat zeg ik omdat mijn broer erbij zit. Maar laat me zitten. Hè, maar nuttig. De vraag is, meteen, is het fundamenteel nuttig of niet? Maar de andere vraag is, en wat komt er nou van terecht? Wordt het ook ten nutte gemaakt in de praktijk? Of zullen we dan maar Bijbelse termen gebruiken die wat meer uiteenzetten hoe het zit? Dan komen we in 2 Korinthe terecht, 2 Korinthe 3, waar de apostel zegt, onze bekwaamheid, let op, bekwaamheid, dat is nog niet onze dienst. Onze bekwaamheid is bekwaamheid tot dienst. Onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar de volgende vraag is, en zijn we het ook? In de praktijk. Want de rest is natuurlijk theorie. Dat is wel waar, maar blijft theorie die ten grondslag zal moeten liggen aan de praktijk. Maar te zeggen dat alle kinderen Gods dienaren zijn van het nieuwe verbond, dat is wel wat overdreven. Dat, officieel is dat wel zo, dus geen spel tussen te krijgen, maar correcter zou zijn te zeggen dat elke gelovige bekwaam gemaakt wordt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Maar of je dat in de praktijk ook is, ja, daar gaat het nou juist over. Met name ook in de rest van de 2e Korinthebrief, vanaf hoofdstuk 3 dus. En hetzelfde vinden wij in de Colossense, geloof ik. Ik kan het nooit onthouden. Die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Heeft ons bekwaam gemaakt om inderdaad deel te hebben aan die erfenis. Maar hebben wij ook deel aan die erfenis, is de vraag. Want waar hij ons daartoe bekwaam gemaakt heeft, ligt de verdere verantwoordelijkheid wel degelijk bij onszelf. Namelijk, wij hebben de verantwoordelijkheid om onze bekwaamheid ook daadwerkelijk te praktiseren. Dat is de gedachte. Maar vergis u niet, dit alles heeft te maken met het evangelie. Dit alles is onderdeel van de blijde boodschap. Begrijp je me goed? Het oude verbond der wet had weliswaar iets van doen met de wijze waarop men aan Israël, wat immers onder de wet leefde, zou worden toegevoegd. Dat wil zeggen, het sprak onder andere over hoe een heiden deel kon krijgen aan het volk. Maar dat is maar een miniem onderdeel feitelijk van de wet. Want in het algemeen houdt de wet zich niet bezig met hoe men aan het volk wordt toegevoegd en dus deel aan krijgt. Maar hoe men als lid van dat volk de rest van zijn leven zou leven. En zo is het met het nieuwe verbond, en het evangelie is niet anders dan de prediking van het nieuwe verbond. Een deel ervan houdt zich bezig met hoe men deel zou krijgen aan dit volk God zonder het nieuwe verbond nu. Dat is dan de gemeente, tot op heden in elk geval. Nee, in de toekomst heet het ook de gemeente, maar het is niet hetzelfde. Daar gaat het nou niet om, hè. Voor wat ons betreft, het gaat om het volk Gods, onder het nieuwe verbond, de gemeente. Nou, een deel van het evangelie en dus van nieuwtestamentische waarheid houdt zich bezig met hoe men als heiden, zal ik maar zeggen, kan toetreden, kan deel krijgen aan dat volk. Maar het grootste deel van het evangelie houdt zich bezig met hoe wij, die leden van het volk zijn, vervolgens als leden van het volk zouden leven. Want niet alleen zouden wij uit genade, dat is het nieuwe verband, wedergeboren worden. Wij zouden ook en vooral vervolgens uit genade, en dat is het nieuwe verband, leven in de praktijk. Ik wijs altijd op de, ik geloof drie keer aangehaalde uitspraak vanuit het Oude Testament in het Nieuwe. Die zegt, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De term zegt niet, maar de onrechtvaardige zal uit het geloof tot leven komen of wedergeboren worden. Dat is wel zo, dat een onrechtvaardige uit geloof wedergeboren wordt. Maar dat vers zegt dat niet. Het vers zegt, de rechtvaardige, die is dus al wedergeboren, zal uit het geloof niet tot leven komen, maar in de praktijk leven. Dat is namelijk gewoon de hele rest van het verhaal. Bovendien, het is me toch wat als je antropologie, hoe heet dat, menskunde, zou moeten studeren en je zou je alleen maar bezighouden met de vraag waar de kindertjes vandaan komen. Dat heeft alleen maar te maken met de geboorte van de mens. Dat is een miniem onderdeel. Natuurlijk heeft het ermee te maken, maar het is niet de essentie van het verhaal. De essentie van het thema is wie en wat de mens is. En hoe het verder met hem gaat sinds zijn geboorte. Natuurlijk zit er een begin aan het verhaal ergens. Maar velen blijven bij het begin steken en denken dat het er maar om gaat dat men wedergeboren wordt. En dat is door het evangelie. Ja, dat is waar, dat is door het evangelie. Maar veel belangrijker is dat hoe wij dan verder zouden leven. Nou, door het evangelie. En uit het evangelie. En in overeenstemming met het evangelie. Dat is wat de apostel hier zegt. Ik doe dit, vers 23 van hoofdstuk 9. Ik doe dit om des evangelies wil. Hoezo dan? Wel, opdat ik hetzelfde mede, samen met anderen, deelachtig zou worden. En ter verduidelijking gaat hij meteen in op vers 24. Waar hij zegt, weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar... Enzovoorts. En de rest van dit hoofdstuk, vers 24 tot 27, gaat over het lopen van de loopbaan. En dat is het evangelie. En door het lopen van deze loopbaan wordt men het evangelie mededeelachtig. Krijgt men in de praktijk deel aan dit nieuwe verbond, om zo te zeggen. Dat is de gedachte. En het evangelie is niet maar een uiteenzetting over hoe men aan de meet zou kunnen verschijnen. Ten einde natuurlijk de loopbaan te beginnen. Niet hoe men deel krijgt aan de startopstelling. Natuurlijk, dat hoort erbij. Hoe men in die startopstelling terechtkomt, maar waar het werkelijk over gaat, is wat men daarna zou doen. En dat is wat het onderwerp is van... het grootste onderwerp eigenlijk is van alle nieuwtestamentische brieven. Van hoe nou verder? Niettemin, het heet gewoon het evangelie. En ter verduidelijking, maar dat zeg ik in één of twee zinnen, ter verduidelijking, als de apostel in 1 Korinthe 15, dat duurt dus niet zo lang meer, als de apostel in 1 Korinthe 15 zegt, ik maak u bekend het evangelie, door het welk gij zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, vers 2 van 1 Korinthe 15, dan zegt hij vervolgens, dat weliswaar Christus is gestorven voor onze zonden naar de schriften, en dat hij inderdaad is begraven en opgewekt een derde dagen naar de schriften, maar de hele rest van het hoofdstuk houdt zich echt bezig met het evangelie, want dat stond er per slot boven min of meer, nou ja, in vers 1. He? Maar het houdt zich bezig met het opstandingsleven als zodanig. Het opstandingsleven van Christus. En dat is waar het om gaat. Natuurlijk, het evangelie begint met dat de zondaar die gelooft in de Heer Jezus Christus eeuwig leven ontvangt. Maar daarna gaat het verder met wat men vervolgens met dat eeuwig leven zou doen. Hoe het geleefd zou worden. Namelijk hoe men eveneens uit genade zou leven. En hoe het leven van Christus in ons tot ontwikkeling, want hoe moet je het anders zeggen, zou komen. Maar daarover hebben wij het straks weer na de pauze. En zo komen wij terecht bij 1 Korinthe 9, vers 24. Weet gij lieden niet dat die de loopbaan lopen, enzovoorts. Wat zo fraai in de Bijbel heet loopbaan, is in werkelijkheid niet wat wij een loopbaan noemen. Een carrière dus. Hoewel het er iets mee te maken heeft, maar het is niet gewoon loopbaan, het is een renbaan. Het probleem is dat ons Nederlandse woord lopen, bij gebrek aan ambitie, tegenwoordig de betekenis heeft van kalm voortsukkelen. Dat is lopen. Behalve in militaire dienst, want looppas schijnt toch tamelijk snel te zijn. En daar is het woord dus blijven bestaan, min of meer, in de oorspronkelijke betekenis. Ons Nederlandse woord lopen heeft dus echt dezelfde betekenis, oorspronkelijk, als het Duitse laufen. Want laufen in het Duits betekent ook rennen. En wat hier dus loopbaan heet, is in werkelijkheid een renbaan. Dat wil zeggen, men loopt er wel, maar het is nogal hard. Heb je dat? Hardlopen. En hardlopen betekent eigenlijk niet eens snel lopen. Hardlopen betekent moeilijk lopen. En hard rijden betekent moeilijk rijden. Dat het woord langzamerhand in die samenhang betekent snel, ja, daar kan ik ook niet helpen. Maar hard rijden kan eigenlijk niet. Sommigen rijden zelfs keihard. En als je een beetje gevoel hebt voor taal, begrijp je dat dat absoluut volstrekt onmogelijk is. Of het moet een lawine betreffen. Maar het kan eigenlijk helemaal niet. Hè? Dus terug naar dan deze begrip, want soms, ja, op de duur gaat het irriteren als je de Bijbelse en dus oorspronkelijke betekenis van de woorden kent. Hè? En je ziet dan hoe ze in het tegenwoordig Nederlands gebruikt worden. Ze worden altijd verzwakt. Ze verliezen aan betekenis. Waar het om gaat is dat een loopbaan in werkelijkheid is een renbaan. In ieder geval is de gedachte aan hard en dus moeilijk lopen. Misschien is het zelfs wel zo'n, weet zo'n ding, een stormbaan noemen ze dat geloof ik in militaire dienst. Hè? Wat er een wezen mag. Harder lopen, maar dan nog moeilijker. Niettemin, het is een renbaan. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Sommigen houden hierop met lezen en zeggen, nou ja, als dat zo is, dan doe ik niet eens meer mee, dan kan ik wel ophouden, want die ene heeft hem al, dat is dus Paulus zelf, als we tenminste dit schriftgedeelte serieus nemen. En dan kunnen wij dus wel inpakken, zuster, dat is het, hè? Ja, inpakken en wegwezen heet zoiets. En sommigen voegen de daad bij het woord dan. Maar dat is niet de gedachte. De gedachte is niet dat één de prijs ontvangt. Dat wil zeggen, dat is niet wat naar voren gebracht wordt. De gedachte is dat men zou moeten lopen alsof slechts één de prijs ontvangt. En dat is dus heel wat anders. Nou ja, nou komen we terecht op het terrein van de sport. Want daar gaat het hier natuurlijk over. De verwijzing is ongetwijfeld naar de in die dagen bestaande Olympische Spelen. Onder de Romeinen in het algemeen bekend. Waarvoor ook getraind werd. Die Romeinen die bouwden niet voor niks overal waar ze in de wereld kwamen. Meteen stadions. Daarom is het ook een Latijn woord, trouwens, Latijns woord, stadions. Dat is ongeveer het enige wat nog van de Romeinse cultuur is overgebleven. Maar daar gaat het nou niet over. Die dingen bleven staan namelijk. Dat is trouwens een hele mooie in Petra. Uit één stuk. Een monoliet, een stadion. Uit één berg gehakt. Met duizenden zitplaatsen. Dat is waar. Je weet niet wat je ziet, eigenlijk. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over, dus. Maar waar het om gaat is inderdaad sport. En de gedachte is nou eenmaal, sommigen kunnen dat niet begrijpen, maar de gedachte is nou eenmaal dat het niet gaat om het meedoen, maar het gaat om het winnen. Als men met sport meedoet, moet het zijn om te winnen en anders is het geen sport, anders is het gewoon een tijdverdrijf. Met een sterk masochistisch inslag. Of Hè? Dat is toch zo, sport is lijden, sport is afzien, hoe heet het maar, pijn lijden en hoe het allemaal maar heten mag. En laat me nou nog niemand zeggen, het gaat maar om het meedoen, want dat is onzin. Dan ben je geen sportman of sportvrouw, moet je er tegenwoordig bij zeggen, anders ga je de bak in. Maar dat is nou eenmaal zo. Men moet meedoen alsof men reëel, zo moet men meedoen, alsof men reëel kans heeft om te winnen. Men moet zich tot het uiterste geven. Dat is de gedachtegang. En dat is wat de apostel Paulus hier ook naar voren brengt. Waarna je afvraagt of hij ooit meegedaan heeft in de sport dan. Maar dat even terzijde. Hij weet dus wel hoe het zou moeten. En dat is wat hij zegt. Hè? Daar staat er prompt achter. Weet gij lieden niet dat die in de renbaan lopen allen wel rennen. Maar dat slechts één. Of dat één. De prijs ontvangt. Loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. Doe alsof je een redelijke kans hebt om inderdaad volstrekt te winnen. Dat is niet waar het echt om gaat. Men kan niet winnen. Dat kan nooit, want er is al lang een winnaar. En op een andere plaats waar dezezelfde loopbaan genoemd wordt, wordt hij ook uitdrukkelijk genoemd, de winnaar. En dat is in Hebreeën 12, de eerste verse. Dus daar gaat het al lang niet meer om. Maar men moet gewoon de zo goed mogelijke tijd maken. Dat is het gewoon. Zo zou men mee moeten doen, met volle overgave. En dat is wat de apostel van zichzelf net uiteengezet heeft in het voorafgaande. En nu stelt hij dus, zonder dat expliciet helemaal te zeggen, stelt hij zichzelf als voorbeeld. Nou ja, ik zeg niet expliciet, het is maar hoe nauwkeurig je leest. Hij zei natuurlijk in het voorgaande vers, ik doe dit om des evangelies wil, opdat ik hetzelfde mededeelachtig zou worden. Hij zei, ik doe dit, want ik loop ook in die loopbaan en daardoor, al lopend, heb ik deel aan dat nieuwe verbond en de werking van het nieuwe verbond en dus aan het evangelie, de prediking van dat nieuwe verbond. En deze prediking hier in vers 24 en wat er verder volgt, is onderdeel van dat evangelie. Namelijk dat men uit genade niet alleen leven heeft ontvangen en dus aan de start is gekomen, maar dat men uit diezelfde genade ook zou leven. Sluit trouwens geweldig aan bij de Hebreeënbrief, waarin niet alleen dezezelfde loopbaan genoemd wordt, maar waar gezegd wordt dat men zal naderen tot de troon der genade. Eigenlijk is dat de startopstelling dan. Om daar genade en barmhartigheid te ontvangen, want daaruit zou men dan leven en dus rennen, lopen. En om daar te ontvangen hulp, te bekwame tijd, en wat daar hulp heet, heet later in 2 Korinthe, later dan de 1 Korinthebrief dus, heet in 2 Korinthe, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus niemand kan zeggen, niemand van ons kan zeggen, ja, ik ben daar helemaal niet geschikt voor. Of mij ontbreekt het aan de kracht om die loopbaan te lopen. Bovendien, waar het om gaat, is niet zozeer de volgorde waarin men dan uiteindelijk eindigt of zoiets. Een rangorde vervolgens. Waar het eigenlijk om gaat, of wij wel gelopen hebben in overeenstemming met de capaciteiten, de gaven, hoe het maar heten mag, de kracht, de genade, die wij ontvangen hebben. En dat is de enige echte norm. Niet vergelijkenderwijs, niet vergeleken met anderen, maar het gaat om of onze inzet 100% was. Anders niet. Dus we hebben geen enkele reden dus om elkaars dienst, of om onze eigen dienst moet ik eigenlijk zeggen, aan de Heer te vergelijken met de wijze waarop anderen hun dienst aan de Heer uitvoeren. Dat is helemaal geen norm. Dat levert ook geen fatsoenlijke vergelijking op. Integendeel, waar het om gaat is aan de ene kant wat de Heer ons gegeven heeft en wat de Heer van ons verwacht. En aan de andere kant wat we dan vervolgens meedoen of van terecht brengen. Anders niet. Ik weet niet of ik het hier ooit wel gezegd heb, anders, maar dat doe ik dan nu wel. In het Oude Testament heb je zo'n fraai beeld van in dit verband van de gemeente, waarbij een vrouw, allerlei een weduwe, wiens naam we niet zullen noemen, omdat ze Efraïm heet en dat is een rare naam voor een vrouw, dus daar gaat het nou niet over. Maria had ook gekund. Maar ze zou vaten in huis halen, waar vandaan dan ook, bij voorkeur van de buren enzovoorts. En een hele huis vol met vaten, met grote en kleine vaten en wat er maar wezen mag. En daarna werden al die vaten gevuld met olie uit één en hetzelfde kruikje. En een vat is vol als die vol is. Hoeveel er dan in zit, daar ging het niet om. Dat verhaal kent u toch hopelijk. Hè? Ik ga het toch verder niet uitleggen, dus het telt niks. Hè? Maar u zoekt het anders maar eens op. Waar het maar om gaat, is het ene was een grote vat, het andere was een kleiner vat. Maar ze werden allebei gevuld en vol is vol en dat is waar het om gaat. Het gaat niet om het verschil. Het ene is maar klein en het andere is groot. Het gaat erom, laat ik een wat bijbelse voorbeeld gebruiken. Dan de een krijgt 5 en de ander krijgt 10. En die 5 krijgt, er wint er 5 bij. En de ander die 10 krijgt, wint er 10 bij. Dus verhoudingsgewijs is het goed. Niettemin is er een groot onderling verschil. Maar dat verschil gaat het niet om. Dat verschil is in de aanvang aanwezig. Voor elk van de twee geldt dat het aantal verdubbeld was. En meer is niet nodig. Dat is kennelijk waar het dan om gaat. Hè. Dus vergelijkende wijze het verschil, maar in zichzelf is beide 100%. Dat is waar het om gaat. Met andere woorden, het heeft geen enkele zin om ons lopen te vergelijken met dat lopen van een ander. Het gaat erom wat de Heer ons van ons verwacht, welke verantwoordelijkheid, welke gave. Want dat is die gave uit Romeinen 12 en 1 Korinthe 12 enzovoort. De geestelijke gaven heeft te maken met de verantwoordelijkheden of verantwoordelijkheid die de Heer ons geeft. De dienst die hij ons opdraagt, dat is de gave, die zouden we dan ook dragen enzovoort. En de vraag is gewoon of we inderdaad die gave besteden om in de passende terminologie te blijven. Nou goed, er staat dus gewoon in vers 24, loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. Die ene prijs, alsof er maar één prijs is. En moeilijker is het niet, en zo zou iedereen meedoen aan sport. Nou, en dan staat er vervolgens hoe dat er dan ongeveer uitziet. Er staat, en een ieder die strijdt, onthoudt zich in alles. En onthouden, dat slaat natuurlijk op onthouding en dus heeft het te maken met beperking. Dat wil zeggen, ieder die aan de sport aan meedoet, die beperkt zich in alle dingen. Eigenlijk in alles. En in sommige dingen meer dan in andere dingen, ongetwijfeld. Maar er legt zich beperkingen op om het met de volle inzet aan deze strijd uit vers 25 mee te kunnen doen. Lijkt mij een simpele zaak. Men beperkt zich tot dat ene. En iedereen weet, als je topsport wil bedrijven, dan moet je niet nog wat anders erbij hebben, want dan werkt het niet. Dat werkt gewoon niet. Dus afleiding, dus verdeling van energie en aandacht enzovoort, dat werkt niet. En dus, en ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze doen dan dit, deze dan doen wel dit, komen ze erop. Nou goed, deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Want ik vind het aardig dat de apostel dat zo aanhaalt. Persoonlijk vind ik het redelijk belachelijk ook wat hij schrijft zo. Want waar het in die oudheid om ging, was niet om het groot kapitaal. Ik bedoel, als men topsport bedreef, dan viel daar niet groot geld mee te verdienen. In sommige gevallen zelfs was het enige wat je dan over kon houden je leven. Want als je niet goed genoeg deed, dan kostte je het leven. Dat is nou helemaal zo. Nou, niet op de renbaan wellicht. Oh wel, een beetje veel. Maar goed, maar deze doen dit opdat zij inderdaad een kroon zouden ontvangen. Nou, in die tijd was er maar één die een kroon kreeg en het ding was nog niet eens van goud. Als hij van goud geweest was, was hij ook verderfelijk geweest, volgens Petrus. Want die schaart goud onder de verderfelijke dingen. Maar dit heet zelfs een verderfelijke kroon. Het was namelijk niet goud, het was soepgroente. Dat heb ik eerlijk uit de klassieke literatuur. De Lauwe Krans van César heette dat boek. Maar daar gaat het nou niet om. Laurierbladeren, dat is een lauwerkrans heet dat. En het is blijven bestaan in onze Nederlandse taal. Lauweren, gelauwerd worden enzovoorts. Dat betekent dat je zo in de soep kunt. Ja, etymologie is maar alles, denk ik altijd. Maar een verderfelijke kroon, dat is laurierbladeren. En u weet hoe het met bladeren gaat, hè? tegen dat het herfst wordt. Dus zij doen dat voor een takje van een boom. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Maar dat is wat het is, hè. Dat wil zeggen, dat leidt niet eens tot wat. Bovendien moest men amateur wezen. Dat is nou nog zo, geloof ik, hè, bij de Olympische Spelen. We verdienen er helemaal niks mee. Het is alleen om het takje en dus om de eer, wat het ook wezen mag. Maar het gaat zo voorbij. Een verderfelijke kroon. En de apostel zegt, nou, als die lui dat al doen voor een zakje soepgroenten. Sorry. Als die lui dat al doen voor een verderfelijke kroon, zich onthouden in alles, zich daaraan wijden en dus andere dingen, in andere dingen zich beperken. Hoeveel te meer zouden wij dat doen, daar wij een onverderfelijke kroon zullen ontvangen. Waarbij ik u moet zeggen, bovendien, dat inderdaad het hier gaat om een onverderfelijke kroon. Maar we zouden moeten begrijpen dat het begrip kroon natuurlijk meestal uitsluitend een overdrachtelijke betekenis heeft. Dat heb u toch hopelijk, hè? Een kroon is maar een symbool. Het ziet er soms niet uit ook. Hè? Zo'n ding. Toch? Een protserig ding. Laat staan als je hem op je hoofd hebt. Het is lang niet altijd mooi en zeker niet altijd makkelijk. Dus het is ook niet begerenswaardig. Het begerenswaardige eraan is niet het ding zelf. Maar dat waar je een beeld van is. Dat is wat het is. Een kroon is pure symboliek eigenlijk. Dat begrijp je toch? Juist omdat het symboliek is, zijn er sommigen die zo'n ding dragen. Maar het is symboliek. En zo spreekt de schrift hier over een kroon. Dat vind ik altijd leuk voor degene die de computer en allemaal de concordantie gebruiken om het begrip kroon op te zoeken. Dit schriftgedeelte, deze laatste uitdrukking van vers 25 missen ze. De eerste niet uiteraard, maar de laatste wel. Heb je dat? Een onverderfelijke kroon, maar dat woord staat er niet bij. Maar dat is waar het over gaat. Hè? Een onverderfelijke kroon. Zodat niet zozeer is de vraag is hoe ziet dat ding eruit en wil ik hem eigenlijk wel hebben. Waar het om gaat is wat het voorstelt. En de gedachte is heel eenvoudig, die welke op andere plaatsen uitgebreider tegenkomen. De gedachte is dat wij zullen delen in de heerlijkheid en dus in de heerschappij en dus in het koningschap van Christus. En dat in een onverderfelijke wereld. Nou ja, uiteindelijk. Nou ja, wat is uiteindelijk? Dat duurt ook niet zo lang meer. Maar niettemin, dat is waarover gesproken wordt. Zodat de vergelijking met een, laat ik het netjes zeggen, een lauwerkrans, toch wel wat onder de maat is, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, als men dit al doet, als men zich onthoudt in alles, om zich te voorkomen te wijden aan de strijd, opdat men een verderfelijke kroon zou ontvangen, hoeveel te meer zouden wij ons in alles onthouden, opdat wij deze onverderfelijke kroon zouden ontvangen. Een eer, natuurlijk gaat het om eer, maar een eeuwige, een definitieve, zal ik maar zeggen. En die is inderdaad voor elke gelovige bereikbaar, omdat namelijk niet slechts één de prijs ontvangt, maar omdat ieder die met goede inzet deze loopbaan loopt, inderdaad de prijs ook zal ontvangen. Ongeacht of men nou toevallig zelf een klein of een groot vaatje is. Duidelijker kan ik het denk ik niet zeggen. En dat zou toch voldoende moeten zijn. Wanneer de apostel over zichzelf spreekt en zegt in vers 26, ik loop dan al zo, want het gaat nog steeds over mijn verantwoording aan degene die onderzoek over mij doen, is deze dubbele punt. En dus zegt hij nou, ik loop dus op deze manier. Alsof slechts één de prijs ontvangt. Ik geef het uiterste. Niet als op het onzekere en zeg ik neem geen risico's, want dat is wat het betekent, hè? Ik neem geen risico's. Niet als op het onzekere, ik kamp al zo niet de lucht slaande, want hij had het weliswaar eerst over een renbaan, daarna had hij het over strijd en het gaat over kampvechten. Onderdeel, het klassieke onderdeel moet ik eigenlijk zeggen, van de Olympische Spelen. Weet u wel, man tegen man, daarom zei ik net, het kan wel wezen dat het enige wat je behaalt is dat je je leven mag houden. En meer niet. Maar goed, ik loop dan al, ren dan al zo niet als op het onzekere. En daarna, ik kamp al zo niet als de lucht slaande. Dan moet ik altijd denken aan die Spanjaard, dan weet je ook weer. Dan, hoe moet je dat? Ik hoop altijd dat iemand het weer eens anders uitspreekt. Kigot moet je zeggen, geloof ik. Hè? Ja. Kigot of zoiets. Niet dan? Dat dacht ik. Quichotte zeggen wij meestal. Dat is sinds de Franse tijd zo. Maar goed. Laat me zitten, hè. Die vocht tegen windmolens, dus er is toch iets Nederlands aan. Maar die sloeg een beetje in de lucht dus maar, hè. Zomaar een beetje zwaaien. Onder boksters over het algemeen ook goed bekend. Maar de apostel zegt, dat is niet wat ik doe. Ik sla niet in de lucht, ik ben niet druk bezig terwijl ik niks doe. Het gaat om het resultaat. En dus zegt hij vers 27, ik bedwing mijn lichaam. En bedwingen betekent dus gewoon onder controle brengen. Let op, mijn lichaam. Want daar gaat het om. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot slavernij. Dat is twee keer hetzelfde uiteraard. Want als men zijn lichaam bedwingt, dan is dat opdat men de volle controle over het lichaam zou hebben. En dus zijn eigen lichaam zich tot slaaf zou maken. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet op enige manier, enigszins, opdat ik niet op enige manier, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Wat heeft hij anderen dan gepredikt? Wel, dat ze op deze wijze de loopbaan zouden lopen, zouden strijden, de Heer zouden dienen. En waar hij dat andere predikt, zou hij toch zelf, minstens, dezezelfde boodschap ter harte moeten nemen en daar dus ook uit leven. En dus, het evangelie wat hij predikt, zou hij zelf mede deelachtig worden, met de uitdrukking uit vers 23. Waardoor overigens de apostel natuurlijk deze Corinthiërs een forse steek geeft, voor hen ongetwijfeld onder water, helaas. Maar ik vrees dat ze hem niet begrepen hebben. Want wat hij nu zegt, is dat zij weliswaar navraag doen. Laat ik het anders zeggen. Dat zij weliswaar zijn leven, zijn levenswandel ter discussie stellen. Maar dat niettemin zijn levenswandel, die voor hem dan zo problematisch is, niettemin volledig in overeenstemming is met de boodschap die hij kennelijk ook aan hen gepredikt heeft. Toch? Met andere woorden, zij hadden beter kunnen weten. Hij heeft aan het evangelie gepredikt. Zij zouden deze waarheid moeten kennen. Dat is echter niet het geval. En we weten waarom niet. En dat hebben we al besproken naar aanleiding van de eerste hoofdstukken van dit schriftgedeelte. Waar het namelijk om gaat, is dat deze Corinthiërs nog steeds zo onvolwassen zijn dat zij der melk deelachtig zijn en niet vaste spijs. Want deze dienst aan de Heer, die we hebben als hemelburgers, een dienst die bovendien gericht is op onze eigen persoonlijke hemelse toekomst, maakt onderdeel uit van wat de apostel dan noemt de vaste spijs. En het is dus ook niet toevallig dat wij vanuit Korinthe zo vanzelfsprekend terechtkomen in de Hebreeënbrief, want beide brieven zijn samen de enige brieven waarin de apostel spreekt over de vaste spijs. En waarin hij zijn lezers verwijt, min of meer, dat zij slechts der melk deelachtig zijn en die vaste spijs niet verdragen. Maar beide brieven uitdrukkelijk roepen de gelovigen op om zich in dienst te stellen, om zijn lichaam in dienst te stellen van degene die op de troon zit, de hoge priester namelijk van het nieuwe verbond, opdat wij hem dienend inderdaad ons zouden richten op die hoop, op die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is de gedachtegang. Want de melk heeft alles van doen met weliswaar zegeningen van de Heer, ook met het evangelie, maar slechts in een volstrekt aardse, horizontale toepassing. Die bestaat er ook, die is er ook eerst, maar neemt niet weg dat het slechts het begin is van het verhaal. Want waar het uiteindelijk om gaat, is niet, en ik heb dat zo vaak gezegd en ik herhaal het dan weer eens een keer, waar het om gaat, is niet dat wij de Heer nodig hebben voor ons aardse leven. Waar het om gaat, is dat wij dat aardse leven geregeld hebben, onze levens, het leven wat wij in Christus hebben ontvangen, en daarmee onze lichamen waarin dat leven woont, aan hem ter beschikking zouden stellen, opdat hij zijn werk in en door ons zou doen. Of als ik het zwart-wit zeg, de Bijbelse gedachte is niet dat de Heer ons ten dienste staat. De Bijbelse gedachte is dat wij hem ten dienste zouden staan. En wat platter gezegd, de bedoeling is niet dat wij de Heer zijn handje zouden helpen. Maar de bedoeling is dat wij ons aan hem ter beschikking zouden stellen en dat wij in zijn dienst van hem hulp zouden ontvangen. Nou ja, zo zijn er nog een paar manieren om hetzelfde te zeggen natuurlijk. Maar waar het maar om gaat is dat we ons bewust zouden zijn dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn hier beneden. Daar is overigens niks mee mis en het komt vanzelf een keer in orde. Maar dat wij aan de andere kant burgers zijn van de hemel. Of zoals de nieuwe vertaling zegt in Filippenzen 4 meen ik. Dat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen. Ik vind het zwak gezegd, maar voor sommigen is het veel duidelijker. Wij zijn hemelburgers en we zouden in overeenstemming met die beginselen leven. En voor zover wij een hemelse toekomst hebben, zouden wij inderdaad ons leven zodanig inrichten dat het inderdaad gericht is op die hemelse toekomst. Dat is waar het om gaat. En de meer vereenvoudigde versie is deze, dat waar wij van nature onnuttig waren en tot geen goed in staat, daar zijn wij door wedergeboorte en uitgeladen alsnog nuttig gemaakt en bekwaam gemaakt om de Heer te dienen. Dat is de reden van onze zaligheid, van Gods kant uitgezien althans. Wij waren immers verloren, ja, door hem.